Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand mei. In dit programma krijgt u een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Deze maand mei komt de stad Constantinopel centraal te staan. Martelaren getuigden er over hun geloof, toen het nog Byzantium heette, door hun leven ervoor te geven. Het reliek van het heilig bloed, vandaag in Brugge, verbleef een tijd in de Byzantijnse stad, die haar naam Constantinopel kreeg door de keizer Constantijn. Belangrijke concilies vonden er plaats. Een slordige 1000 jaar later viel de laatste verdediging van de stad. Het ontstaan van Istanbul zwengelde aan de Russische kant hun gedachten verder aan over een derde Rome. Christenen drukten en drukken door tastbare daden, relieken, gebouwen, geloof uit in de onaantastbare liefde die Maria ter wereld bracht, in de persoon van Jezus Christus. Athanasius van Alexandrië, waar we bijzondere aandacht aan besteden in deze aflevering, vervulde een belangrijke schakel in deze geloofsoverdracht. Voor de eerste week van mei gedenken we op 2 mei Athanasius van Alexandrië. Op 3 mei de start van de heilige bloedomgang. En op 5 mei het tweede concilie van Constantinopel. Het jaar waarin de Romeinse keizer Diocletianus zeilde naar Egypte om de belangrijke havenstad Alexandrië te heroveren op een rebellenleider die er al een jaar lang heerste als vorst, kwam daar niet ver vandaan in de Nijldelta een jongen ter wereld met de naam Athanasios, wat onsterfelijk betekent. De keizer, christenhater, vaardigde de laatste, grootste en bloedigste vervolging uit tegen de navolgers van Christus in het hele Rijk. De jongen zou uitgroeien tot een geloofsvader die Gods kudde behoedde, in het bijzonder voor de wolven en schaapsvacht. Alexandrië bloeide in de tijd van Athanasius als de grootste haven van de hele Middellandse Zee, voor Rome nog, voor Constantinopel, Antiochië of Marseille. Volgens Rufinus, zijn overlevering, speelde de jonge Athanasius graag op het strand van de kosmopolitische stad. Terwijl bisschop Alexander bij een raam stond, de toenmalige bisschop, zag hij de jongens beneden op de kust spelen. En ze deden het sacrament van het doopsel na. De bisschop liet de kinderen halen en ontdekte dat een van de jongens, Athanasius, als bisschop was opgetreden. Nadat hij Athanasius had ondervraagd, deelde bisschop Alexander hem mee dat de dopen echt waren, omdat zowel de vorm als de inhoud van het sacrament waren uitgevoerd door het reciteren van de juiste woorden en het toedienen van water, en dat hij dit niet mocht blijven doen omdat de gedoopten niet naar behoren catechese hadden ontvangen. Hij nodigde Athanasius en zijn speelkameraden uit om zich voor te bereiden op een geestelijke loopbaan. Op een geestelijk leven, op het leven als geestelijke, dat is waarschijnlijk de beste verwoording. Dat gebeurde ook bij Athanasius. Die kwam uit een Grieks-Egyptische familie uit de hoge middenklasse. Zijn genoten opleiding was uitstekend, maar haast volledig los van het geloof. De beroemde school van Alexandrië, bekend om hun allegorische exegese, was vervallen tot een haast volledig seculier instituut. Athanasius werkte als secretaris voor de aartsbisschop en vergezelde hem, diaken geworden ook, naar het eerste concilie van Nicea, met als centraal punt dat de zoon één in wezen is met de vader. In diezelfde tijd zou de Alexandrijn een levensbeschrijving hebben opgesteld over de heilige Antonius Abt. De grote interesse voor deze heilige, die in de woestijn aan de basis lag van het kloosterleven, duidt bij de diaken op een liefde voor deze roeping. Eens het levenseinde naderde van de bisschop, wat voor vrede had gezorgd na een massieve christenvervolging onder keizer Diocletianus, kwam er binnenkerkelijke onrust. Met leden ogen zagen sommigen aan dat Athanasius de waarschijnlijke opvolger zou worden op de stoel van de heilige Marcus, de evangelist, die Alexandrië had gekerstend. Sinds Athanasius diaken was geworden, hadden theologen als Arius zich tegen hem laten gelden. Presbyter Arius benadrukte zo sterk de menselijkheid van Jezus dat Christus niet één in wezen met de Vader kon zijn. Ondanks de inspanningen en de discussies van Arius en de zijnen, kozen ze Athanasius als hun bisschop. Patriarch Athanasius bracht een kleine 20 jaar door in 5 periodes van verbanning, op bevel van 4 verschillende Romeinse keizers, nog afgezien van ongeveer 6 incidenten waarbij Athanasius Alexandrië ontvluchtte om te ontsnappen aan mensen die hem van het leven wilden beroven. De woestijnvader Pachomius zou de patriarch Athanasius in zijn ballingschap hebben ondersteund. Na zijn terugkeer naar Alexandrië besteedde Athanasius zijn laatste jaren aan het herstellen van alle schade die tijdens de eerste jaren van geweld, onenigheid en ballingschap voor hem waren aangericht. Hij ging ongestoord verder met schrijven en preken en benadrukte opnieuw de visie van de menswording die in Nicea was vastgesteld. Op 2 mei 373, nadat hij Petrus de tweede, een van zijn presbyters, tot zijn opvolger had gewijd, stierf Athanasius vredig in zijn eigen bed, omringd na een leven van vervolging door zijn eigen geestelijke en trouwe aanhangers. Athanasius is een van de 4 Oosterse kerkleraren, samen met de heiligen Johannes Chrysostomus, Basileus en Gregorius van Nazianze.
السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
Op 3 mei 1303, een jaar na de Brugse Mette, ging voor het eerst de heilige bloedommegang uit rondom de stadsmuren van Brugge. Wat volgt is een vrije bewerking naar de website van de heilige bloedbasiliek www.holyblood.com. In deze processie wordt tot vandaag volgens de legende het reliquie rondgedragen dat door onder andere Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, uit Jeruzalem naar hier kwam. Volgens die overlevering bevat het reliquie het kostbaar bloed van Jezus Christus, waarmee hij onze zonde afkocht van de dood. Of het nu wel degelijk de graaf van Vlaanderen was die het reliek tot bij ons bracht, daarover is er wat twijfel. Dat het reliek in Constantinopel werd gevonden, Daarover bestaat meer zekerheid. Wat ook de zekerheid doet toenemen, dat het reliquie, het kostbaar bloed van Jezus Christus, waarmee Hij onze zonde afkocht van de dood, versterkt. Een voorwerp dat onze verering dus waardig is, want sterk verbonden met het lijden, dood en verrijzenis van onze Verlosser. Jullie zijn betaald en vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerlam, zoals de eerste brief van de apostel Petrus het verwoordt. Het valt te bewijzen dat het reliquie een tijd zou hebben doorgebracht in de keizerlijke stad Constantinopel. Het bergkristal namelijk van de koker wijst daarop. Bovendien, de moeder van keizer Constantijn, Helena, bracht verschillende relieken mee uit het Heilig Land, die ze had ontdekt tijdens haar belangrijke pelgrimstocht, omdat het vele verschillende plaatsen van devotie verder verankerde en beschikbaar maakte voor pelgrims die na haar de heilige plaatsen in het Heilig Land zouden aandoen. Verschillende kerkvaders maakten daar zeer betrouwbare vermelding van. In 1303 dus, meer dan 700 jaar terug, op het feest van de Heilige Kruisvinding, ging voor het eerst dit reliquie rond de stadsmuren. Met dat feest viert de kerk dat de heilige Helena overblijfselen terugvond van het kruis waar Jezus was aangekruisigd. De stad Brugge werd eigenaar van het heilig bloed toen het naar de stad kwam, waarbij dus de hele bevolking deelnam aan de omgang. Een jaar na de Brugse Mette valt een verband niet uit te sluiten tussen die eerste omgang en het leed dat de stad was overvallen of waarvan de stad was bevrijd. Door het grote belang dat relieken hadden voor pelgrims eeuwenlang en het soms cruciale belang ervan voor het economisch overleven van een bepaalde plek, bestaan er twijfelachtige voorwerpen van verering, zeker. De meeste relieken kunnen echter geen vervalsingen zijn, omdat de meeste beenderen zijn van heiligen die tijdgenoten gekend hebben, die goed bekend waren en waarvan de overblijfselen nooit verloren zijn gegaan. De kerk heeft zich nooit uitgesproken of een bepaald reliek, zelfs dat van het kruis, echt is. Maar de kerk keurt wel goed dat eer wordt verleend aan relieken die met een zekere waarschijnlijkheid als authentiek kunnen worden beschouwd. Dat laatste is ook het geval voor het heilig bloed uit Brugge. Op 5 mei 533, in de tijd van de bekende wetgever van keizer Justinianus en zijn bevelhebber Belisarius, werd het Tweede Concilie van Constantinopel bijeengeroepen door de Byzantijnse keizer Justinianus. De deelnemers waren overwegend Oosterse bisschoppen, Grieks sprekende en uit de volken die het Cyrillisch alfabet hadden aangenomen. Slechts 16 Latijnse bisschoppen waren aanwezig, waaronder 9 uit Illyricum en 7 uit Afrika. Afrika wel te verstaan als de belangrijkste kuststeden uit Noord-Afrika. Tegelijk was keizer Justinianus een sterk voorstander van het primaatschap van de Heilige Stoel van Rome. Ook al waren het dus geen aanwezigen uit de Italische laars. Het belangrijkste debat van het concilie was het bevestigen van de veroordeling die keizer Justinianus 2 jaar eerder had gebracht met het edict tegen de 3 hoofdstukken. Deze 3 hoofdstukken, geschreven door 3 verschillende personen, hadden niettemin een samenhangende geest, die zichzelf door hun leer buiten de kerk stelde. Het gaat over dwaalleren die Christus met een vervormde blik omschrijven. Zo begon volgens de verslagen het concilie. In de naam van de Heer God Jezus Christus, de keizer Justinianus, en daarna volgt een lijst van de hoogste aanwezigen. Het verslag vervolgt zo. De inspanningen van mijn voorgangers, de orthodoxe keizers, waren er steeds op gericht de geschillen die over het geloof waren gerezen te beslechten door het bijeenroepen van synoden. Daarom verzamelde Constantijn in het jaar 318 vaders te Nicea en was zelf aanwezig op het concilie en stond hen bij die de zoon beleden als één in wezen met de vader. Theodosius in het jaar 150 te Constantinopel, Theodosius de Jongere bij de synode van Efeze, keizer Marcianus stond hij de bisschoppen bij te Chalcedon. Daarachter na de dood van Marcianus op verschillende plaatsen controversies waren uitgebroken over de synode van Chalcedon, schreef keizer Leo aan alle bisschoppen van alle plaatsen opdat iedereen zich schriftelijk zou uitspreken over dit heilig concilie. Spoedig daarna echter waren weer aanhangers van Nestorius en Eutyches opgestaan, die grote verdeeldheid veroorzaakten, zodat velen van de kerk de gemeenschap verbraken. Toen de genade van God ons nu tot de troon verhief, beschouwden wij het als onze voornaamste taak de kerken weer te verenigen en de synode van Chalcedon samen met de 3 voorgaande tot universele aanvaarding te brengen. We hebben velen die eerder tegen die synode waren voor ons gewonnen. Anderen, die volharden in het verzet, hebben wij verbannen en zo de eenheid van de kerk weer hersteld. Maar de Nestorianen willen hun ketterij aan de kerk opdringen. En omdat zij Nestorius daarvoor niet konden gebruiken, haasten zij zich hun dwalingen in te voeren via Theodor, de leraar van Nestorius, die nog ernstiger godslasteringen dan de zijne onderwees. Hij beweerde bijvoorbeeld dat God, het woord, één was en Christus een ander. Luisteren we aan het eind gekomen van de eerste week van mei naar dit Byzantijnse lied ter ere van de Theotokos Maria, die de Godmens droeg in haar lichaam. Een lied waarvan we zeker zijn dat het al bestond in het midden van de 3e eeuw. Het werd teruggevonden op een oud papyrus geschrift die Koptische christenen gebruikten rond Kerstmis. Deze vroege datum bewijst dat het concilie van Constantinopel in waarheid het één en wezen met de Vader zijn van Christus benadrukt en dat het Tweede Concilie van Constantinopel dus terecht dat werk verder zet. Het lied dat u zal horen gaat ongeveer als volgt in de tekst. Onder jouw smarten nemen we onze toevlucht, onze godsdrager. Wijs onze bedes niet af in verwarrende tijden, maar van gevaar bescherm ons. Ene heilige, ene gezegende. In de tweede week van mei hebben we het over verschillende martelaren die in het jaar 303 het leven lieten. Op 12 mei over Imelda Lambertini en op 13 mei over de zaligverklaring van Robertus Bellarminus. Op 8 mei in het jaar 303 stierf de honderdman Acatius in Constantinopel, ook wel Agatius genoemd of Agato. Zoals in andere maanden, in het bloedige jaar 303, lieten ook in mei verschillende bijzondere persoonlijkheden en zeer eenvoudigen hun leven omwille van hun geloof tijdens de laatste en grootste vervolging van christenen uit de oudheid onder het goedkeurend oog van keizer Diocletianus. We hebben het concreet over martelaren van Constantinopel en Rome. Enige jaren daarvoor had de keizer bevoegdheden verleend aan de metropool van het oosten, in het midden van de Griekse invloedssfeer en de poort naar de Zwarte Zee. Door het verdelen van deze bevoegdheden, zo dacht de keizer, die voorheen enkel in Rome lagen, poogde hij zijn heerschappij, zijn greep op de twee gebieden te versterken. In de gedachtenis van de terechtstelling van dat jaar, 303, komt tussen de bloedgetuigenis van heel veel personen, Agios of Agasius, naar voor. Zoals wel vaker stelden de keizers en zijn plaatsbekleders een voorbeeld door iemand uit hun eigen midden, uit hun eigen legermacht, terecht te stellen. Of was het voor hen extra moeilijk? Misschien om verborgen te blijven. Omwille van hun geloof dat ze beleden onder mensen die net zeer sterk de keizer en zijn vermeende goddelijkheid aanhingen. Zoals de heilige Sebastianus, een slordige 15 jaar eerder, kwam Agasius uit de gelederen van de Romeinse strijdkrachten. Hij groeide op in een vulkanische streek van Klein-Azië, Cappadocië, en schopte het tot Centurion, in het oude Griekse gebied ten westen van Constantinopel, Thrakië. Daar liet hij zich dopen. Zoals vele anderen moest hij volgens de nieuwe wet van 303 wierook offeren aan een beeltenis van de keizerlijke macht. Dat wees Agasius naar verluid, kalm en tegelijkertijd vastberaden af. Na martelingen in een nabijgelegen stad voerde het gerecht de christelijke 100 man naar Constantinopel, dat toen nog Byzantium heette. Zijn beulen zouden op de reis zijn kaakbeen hebben verprijzeld en hem dagelijks hebben gegeeseld. Dagelijks bleef Agasius zijn geloof in Jezus Christus bevestigen. Uiteindelijk volgde de terechtstelling. Kruisiging was zijn straf. Er is een overleving uit Calabrië die stelt dat zijn in de zee geworpen lichaam daar in Calabrië dus aan het strand werd teruggevonden. Toen 10 jaar later Byzantium Constantinopel werd gedoopt door keizer Constantijn, werden ook de relieken van deze centurion, die de Byzantijnen als de hunne beschouwden, teruggebracht naar de stad met de nieuwe naam Constantinopel. En vanaf toen werden ze daar bijzonder geëerd door de stedelingen. Op 12 mei van het jaar 303 stierf de wees Pancratius in Rome. Pancratius groeide op even te zuiden van Constantinopel. Zijn ouders overleden voor hij 10 was. Zijn gefortuneerde oom en hij verhuisden naar Rome. De toenmalige paus daar, Caius, die de oom en neef waarschijnlijk in een catacombe ontmoette, maakte diepe indruk. Pancratius liet zich dopen. De jongeling verscheen volgens een legende voor keizer Diocletianus. Die had gehoord dat ze christen waren geworden. Hieruit blijkt dat de oom wel zeer gefortuneerd moet zijn geweest, waardoor er banden bestonden tussen de oom en keizer Diocletianus. Hij zou het volgende hebben gezegd volgens een zekere overlevering. Jong kind, ik raad je aan je niet te laten ombrengen. Want jong als je bent, kun je gemakkelijk worden misleid. En aangezien je edele afkomst die buiten kijf staat en je de zoon bent van een van mijn dierbaarste vrienden, smeek ik je af te zien van deze dwaasheid, zodat ik je als mijn kind kan behandelen. Pancratius diende hem volgens de verteller zo van antwoord. Hoewel ik een kind van lichaam ben, draag ik in mij het hart van een oude man. En dankzij de kracht van mijn Heer, Jezus Christus, maakt de schrik die u ons inboezemt, ons niet banger dan dit beeld dat ons wordt voorgehouden. Wat uw goden betreft, die u mij vermaand te eren, zij waren bedriegers. Bedriegers van hun schoonzusters. Zij hadden zelfs geen eerbied voor hun vader en moeder. Zodat u, als u vandaag slaven had, die op hen leken, hen incontinent zou laten doden. Het verbaast me dat jullie je niet schamen om zulke goden te eren. Pancratius, 14, werd veroordeeld tot onthoofding. Een vrome moederkloek, Otavila genaamd, bestelde met veel zorg zijn lichaam in een van de catacomben. Op 12 mei 1333, toen Bologna, de oudste universiteitsstad ter wereld, floreerde met studenten met ronkende namen als Dante, Boccaccio en Petrarca, in een verhitte politieke strijd die de stad in zijn greep hield ook tussen twee kampen, twee families, blies Imelda Lambertini haar laatste adem uit. Gedoopt antwoordde ze als kind op de naam Madeleine, wanneer bijvoorbeeld haar vader de graaf haar riep. Van jongs af aan had ze een grote vroomheid die uitdrukking vond in collages van stof die altaren in het klein waren, verwijzend naar Gods heerlijkheid, waar ze lang voor kon bidden. Haar bewondering ging in het bijzonder uit naar de heilige Agnes van Rome, haar voorbeeld, die uitblonk in zuiverheid en jong haar leven veil had om met haar leven te getuigen dat ze Jezus zielsveel beminde. De kleine stoffen altaren die Madeleine kunstig samenstelde, had ook als reden dat ze vurig verlangde de heilige communie te ontvangen. Ook al was ze nog zo klein. Alleen kon ze dat pas rond haar 14e levensjaar in die tijd. Mede daarom vroeg ze aan haar ouders om in te treden als jonge dame bij de Dominicanessen. Zoals sommige anderen daar ook werden toegelaten om samen met de zusters te leven. Zij moesten slechts gedeeltelijk de kloosterregel volgen. Ze waren immers kinderen. Met de goedkeuring van haar ouders trad ze dus in bij de Dominicanessen en nam de naam Imelda aan. Ze was toen 10 jaar. Daar schoot haar groot verlangen verder wortel om voor de aangegeven tijd de communie Jezus zelf te mogen ontvangen. Imelda onderwierp zich uit zichzelf aan de volledige kloosterregel om haar meerdere te laten buigen naar dit verlangen om haar eerste communie snel te mogen doen, wat zij uiteraard weigerde gezien haar leeftijd. Op een dag ging het kind, vervuld van verdriet, met de zusters naar de kapel voor de heilige mis. Op het moment van de communie steeg een hostie op uit het cibori en kwam boven Imelda's hoofd te rusten. De priester naderde met de patheen en nam deze op, voordat hij de zwevende hostie, of de hostie die gezweefd had, liever aan Imelda gaf. Verbaasd over het wonder nog, waarvan hij getuige mocht zijn. Imelda knielde en bleef in de kapel. Toen zusters haar kwamen zoeken en waar ze toch bleef, vonden ze hun toevertrouwd kind, deze bloem van de Eucharistie, die er zo naar verlangde, levensloos aan, met een gezicht in extase. Haar ziel had het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld. Imelda's ongeschonden lichaam kan tot op vandaag worden bezocht in een schrijn te Bologna.
Thank you.
Op 13 mei 1923, in de brullende jaren 20, waar levensvragen met een grote dwingendheid existentialisten voorbracht naast hedonisten die hun bestaan vulden met lichte muziek en het uitgaansleven dat er kwam door de relatieve vrede na de grote oorlog die miljoenen levens had geëist, verklaarde paus Pius XI Robertus Bellarminus zalig. Deze jezuïet uit de tijd van de Contra-Reformatie die studeerde en missioneerde aan de Leuvense Universiteit was een van de velen die paus Pius XI zo onder de aandacht bracht van de gelovigen. Naast Bernadette Soubirous of Don Bosco bijvoorbeeld. Paus Pius XI vond het belangrijk in zijn pontificaat om te raden te gaan bij de heiligen. In de tijd waar velen radeloos waren of plezier zochten als de voor de hand liggende oplossing voor hun vragen. Van de vele heldhaftige navolgers van Christus die uitdrukkelijk werden erkend door paus Pius XI om navolging te krijgen, was Robertus Bellarminus een van de vier kerkleraren die paus Pius XI toevoegde, samen met de jezuïet en vertaler Petrus Canisius, de karmeliet Johannes van het Kruis, die hij de bijnaam gaf mystieke dokter, en de dominicaan Albertus de Grote, die hij ook wel universele dokter noemde. Dus deze personen voegde hij toe aan de leraren van de kerk. Het mogen dus duidelijk zijn dat paus Pius XI zowel het devotionele als het intellectuele leven sterk wilde bevorderen naar de gelovigen toe van zijn tijd, het interbellum tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. De veelzijdigheid van deze kerkleraar Robertus Bellarminus staat buiten kijf. Eerst bracht hij de Leuvense Universiteit volgens de school van Padua de Summa Theologica bij van Thomas van Aquino als een apart vak en dat voor 7 jaar, waar hij als eerste jezuïet deel uitmaakte van het professorenkorps. Daarna zette hij zijn onderwijstaken verder in Rome, in de polemische theologie, aan het instituut dat zou uitgroeien tot de Gregoriana, die we vandaag kennen. Na 20 jaar als academicus bedeelde de toenmalige paus hem diplomatieke taken toe, om als theoloog betrokken te zijn bij de onderhandelingen in Frankrijk, die bijzonder moeizaam verliepen na de dood van koning Hendrik III, die was vermoord. Deze dubbele gevoeligheid voor onderhandelingen en leergezag maakten dat Robertus Bellarminus inquisiteur werd benoemd en onder andere het proces leidde van de Dominicaan Giordano Bruno en ook diegene was die de gematigde stem mocht zijn in het proces van de wetenschapper Galileo Galilei. Laten we ook 2 tijdgenoten aan het woord over Robertus Bellarminus. Bij de dood van paus Sixtus V schreef graaf Olivares aan de toenmalige koning van Spanje en van de zuidelijke Nederlanden Philips II het volgende. Bellarminus. En dan een uitvoerige uiteenzetting die afsluit met: hij kan geen paus zijn, want hij denkt alleen aan de belangen van de kerk en is niet ontvankelijk voor de redenen van vorsten. Uiteindelijk werd paus Clemens VIII gekozen en deze schreef over Robertus Bellarminus het volgende: de kerk van God had niet zijn gelijke in geleerdheid. Op het einde van deze tweede week van mei blijven we nog even hangen in het jaar 1932, toen Robertus Belarminus werd zalig verklaard en eveneens Sibelius zijn zesde symfonie werd opgevoerd. Voor de derde week van mei behandelen we het leven van zuster Josefa en de dienaressen van de Heilige Geest. Hendrina Stenmans werd in 1852, te midden van de industriële revolutie, in Isum in de Duitse Bondstaat geboren, als oudste van 7 kinderen. Tijdens haar jeugd raakte ze begaan met arme mensen en met hen die leden en bezocht ze met haar moeder om hen zowel geestelijk als materieel comfort te bieden en troost. Ze werkte na haar schooltijd als zijdewever om bij te dragen aan het huishoudinkomen. In 1871, een slordige 20 jaar later dus, werd ze geprofest als lid van de Derde Orde van Sint Franciscus, omdat zij zich geroepen voelde een leven voor de armen te leiden. Tegelijkertijd koesterde ze een vurig verlangen naar het kloosterleven. Een tante was lid van de derde orde van Sint Franciscus. De Duitse cultuurkampf, die de kerk wilde onderwerpen aan staatscontrole, maakte het religieuze leven onmogelijk, zodat ze haar plannen om religieus te worden in de ijskast moest zetten. Ze beloofde haar stervende moeder dat ze voor haar vader en broers en zussen zou zorgen. Dit was, voor haar, een zeker teken dat ze het religieuze leven zou moeten afzweren. Toch deed zich een opening voor. Ze verhuisde naar Nederland. Daar ontmoette ze priester Arnold Jansen, die bezig was een huis op te richten voor de opleiding van priesters voor de missies. In Staal had priester Jansen het missiehuis van de heilige Michael gesticht. Alleen door de cultuurkampf bleek het stichten van een congregatie in Duitsland onmogelijk en week hij dus uit naar het naburige Nederlands Limburg. Zo werd daar, in 1885, de gemeenschap van het Goddelijke Woord officieel opgericht. Omdat deze gemeenschap uitsluitend mannelijke missionarissen accepteerde, ontstond de behoefte aan een congregatie voor vrouwelijke missionarissen. Daarbij kon hij de steun gebruiken van Hendrina Stenman en zij accepteerde om daar in het missiehuis te helpen als keukenmeid. In het jaar waarin Arnold Jansen samen met Maria Helena Stollenwerk en Hendrina Stenman een congregatie oprichtte voor missiezusters, de dienaressen van de Heilige Geest, de zogenaamde Blauwe Zusters, werd zij ook postulante naast andere religieuze en werden de fundamenten gelegd voor de congregatie. 2 jaar later ontving ze in diezelfde maand het lichtblauwe habit. En nog eens 2 jaar later legde ze haar eerste gelofte af, onder de nieuwe kloosternaam Josepha. Niet veel later werd er ook een missie gesticht in Argentinië, waar ze naartoe reisde, om daar een eerste vestiging onder te brengen. En nog eens 2 jaar later werd ze benoemd als opvolgster van Helena Stollenwerk als overste van de congregatie. De congregatie van de dienaressen van de Heilige Geest leggen zich in het bijzonder toe op het apostolaatswerk van missie door onderwijs, catechese en ondersteuning in de pastoraal en daarnaast nog sociaal werk. De eerste moederoverste van de congregatie trok zich terug, niet om het kloosterleven te verlaten, maar om een meer contemplatief leven te gaan leiden als slotzuster bij de 2 jaar eerder opgerichte dienaressen van de Heilige Geest van de altijd durende aanbidding, de zogenaamde rozenzusters. Stenmans dood in Nederland in 1903 kwam voor de congregatie zeer onverwacht. De religieuze zuster Josepha stierf aan een longziekte. En daarvoor had ze al veel te verduren gehad door last van waterzucht en astma-aanvallen. Luisteren op het einde van deze derde week naar een lied uitgebracht in het jaar 1903. Het jaar waarin zuster Josepha, samen met de priester Arnold Jansen en met de zuster Helena Stollenwerk de congregatie oprichtte van de dienaressen van de Heilige Geest. In de vierde en laatste week van mei hebben we het over de stichting van Sint-Petersburg, op 27 mei namelijk, en op 29 mei over de val van Constantinopel. Op 27 mei 1703 werd de nieuwe stad Sint-Petersburg gesticht door tsaar Peter de Grote. Van oudsher was deze plaats eerder Zweeds. Dit gebied werd bewoond door Finse inheemse stammen. Aan het eind van de 17e eeuw wilde Peter de Grote, die geïnteresseerd was in zeevaart en maritieme zaken, dat Rusland een zeehaven kreeg om handel te drijven met de rest van Europa. Hij had een betere zeehaven nodig dan de belangrijkste haven van het land in die tijd, met een onuitspreekbare naam, die aan de Witte Zee in het hoge noorden lag en 's winters gesloten was voor de scheepvaart. Eerder die maand, op 12 mei, tijdens de Grote Noordelijke Oorlog, veroverde Peter de Grote Nissenkas en verving het fort spoedig. Op de 27e van deze maand, in de Juliaanse kalender 16 mei, in de Gregoriaanse kalender 27 mei, stichtte Peter de Grote, nabij een eiland, vlak aan de kust, dus de stad Sint-Petersburg. Legde er de eerste steen en noemde het naar Petrus en Paulus, die op die dag werden gevierd. De stad werd gebouwd door dienstplichtige boeren uit heel Rusland. In sommige jaren waren er ook enkele Zweedse krijgsgevangenen bij. 10.000 horigen stierven tijdens de bouw van de stad. Later werd de stad het centrum van de regering van Sint-Petersburg. Later besliste Peter de Grote om ook de hoofdstad zelf van Moskou te verplaatsen naar Sint-Petersburg in 1712, een kleine 9 jaar later dus. Terwijl de stad werd gebouwd, woonde Peter met zijn vrouw Katharina en hun kinderen in een blokhut met 3 kamers. In de eerste jaren ontwikkelde de stad zich rond het Drievuldigheidsplein op de rechteroever van de Neva, vlakbij het fort van Petrus en Paulus. Sint-Petersburg werd echter al snel volgens een plan uitgebouwd. In 1716 had de Zwitserse Italiaan Domenico Tresini een project uitgewerkt waarbij het stadscentrum op het naburige eiland zou komen te liggen en gevormd zou worden door een rechthoekig raster van kanalen. Op 29 mei 1453 viel de belangrijke stad Constantinopel. De eeuwen daarvoor hadden de oninneembare stad met haar ingenieuze majestueuze muren naar beneden gezogen. Militaire nederlagen, burgeroorlogen, aardbevingen en natuurrampen werden vergezeld door de pest, de Zwarte Dood. De inwoners waren doordrongen van het idee dat God hen had verdoemd en hen had verlaten. In 1453, toen de Ottomaanse Turken de stad veroverden, waren er slechts nog 50.000 inwoners in deze majestueuze, ooit zo bloeiende stad. Constantinopel werd op 19 mei 1453 dus door de Ottomanen veroverd. Mehmed II, jong, was van plan de missie van zijn vader te voltooien en Constantinopel voor de Ottomanen te veroveren. Een jaar ervoor sloot hij vredesverdragen met zowel Hongarije als Venetië. Hij begon ook met de bouw van een fort op het smalle punt van de Bosporus, om de doorgang tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee te beperken. Mehmed gaf vervolgens de Hongaarse wapensmid Urban de opdracht het fort te bewapenen en kanonnen te bouwen die krachtig genoeg waren om de muren van Constantinopel neer te halen. 2 maanden voor de inname waarden de kanonnen van Urban van de Ottomaanse hoofdstad Edirne naar de buitenwijken van Constantinopel verplaatst. 1 maand voordien verzamelden Ottomaanse regimenten zich in het nieuwe fort, vlakbij Constantinopel en Anatolië, meer ten oosten van de stad. Hun vloot verhuisde van Gallipoli naar het nabijgelegen Diplokion en de sultan zelf vertrok om zijn leger tegemoet te komen. De Ottomanen stonden onder bevel van de 21-jarige Ottomaanse sultan Mehmed II. De verovering van Constantinopel volgde op een 7 weken durend beleg dat van 6 april duurde tot en met de beslissende 29 mei. Pater Dries van den Akker voegt op zijn heiligen.net toe dat in de Oosterse kerken de val van Constantinopel herdacht worden met de volgende vermelding. Op 29 mei 1453 zond God vanwege de zonden der mensen een grote ramp naar de hoofdstad van de christelijke wereld. Sultan Mohammed II veroverde Constantinopel en doodde keizer Constantijn de 11e. Sluiten we deze aflevering muzikaal af met Rachmaninoff en zijn eerbetoon aan Maria. Borgorditse Devo. Zo binden we met een strik van zijn vespers 3 belangrijke historische steden die in deze mei-aflevering werden besproken. Rome, Constantinopel en Sint-Petersburg, die in de wisselende kronkels van de tijd elk op hun wijze hun liefde verklaarden voor Maria, de moeder Gods. Zo hebben we, beste luisteraars, opnieuw nieuwe facetten mogen ontdekken van de kerkgeschiedenis voor de maand mei. Tot de volgende maand.